Jesus, I pray, you draw. Jesus lebt, and ich soll leben. Das Geld beginnt, er liebt uns ab. Der Himmel jagt vor unser Wohnung, und der Macht von der Hell wird er wieder gehen. Na, wo wir alle, alle Trost erbringen. Vor Himmel ist ihr Geist am Reich, ihr Trost auf dem Wandelberg.
Stop. Die waren slapen. kunnen toch hè, elkaar helpen willen. Je wordt dus bereid om zo'n hok te kopen, voordat ze dat ze die gaan konden stoppen. Maar nee, dat moet vrij lopen en daar niet uit. Dus ja, toen hebben wij uiteindelijk de stap gezet om ook een rechtszaak te starten. Dat was niet makkelijk. Maar dat was gewoon, ja. Geduld, dat denk ik, misschien wel bereikt. We kunnen niet slapen, we sliepen al toen al meer dan een half jaar niet meer. Iedere keer om, want toen was het eigenlijk een haan die al om 1 uur kraaide. Dus om 1 uur werd hij al gezet. Dus vanaf 1 uur konden wij niet slapen. Dus dat was echt wel een heel lastige, moeilijke periode. Dus ja, het voor het gerecht natuurlijk. Maar ja, die periode was ook niet zo leuk. We wonen plots een muis in onze brievenbus. Er lag plots een rat. De voorruit van mijn vrouw haar auto. Toen hij de uitspraak was, die positief was voor ons, zat er plots een kras op mijn auto. Ja, of was dat niet. Zou ook minder kwaad worden natuurlijk. Hè. En toen moest ik plots een keer denken, een beetje, jullie het herkennen, dat is een film The Purge. Het verhaal gaat eigenlijk over dat je op één nacht mag iedereen iemand anders vermoorden. Bij andere mensen vermoorden. En dat zal dus ook echt helpen dat voor de rest van het jaar geen misdaad meer is. Dus op die avond mag iedereen vermoorden. En dat is eigenlijk iets in mijn gedachte opkwam. Is het al zo'n avond zou zijn? Maar, ja, toen natuurlijk de vrouw zegt van, zorg dat je niet zonder werd. Toen zei ik van, zorg dat je niet zonder werd. Ik zei, ben ik er al bezig? Heb ik al wat in mijn gedachte zit? Ben ik al bezig? Dingen te denken die God helemaal niet goed vindt. En ik kan natuurlijk wel zeggen, ja, je begrijpt het al waarom, hè? Waarom ik zo'n dingen denk? Hè? Maar toch is het niet correct wat ik denk. Want in welke God heb ik nu vooral gezondigd? Ja, je zult niet tonen. Dus ja, de oorspronkelijke tekst bestaat maar uit 2 woorden, loopt dit zo. En zien bijvoorbeeld drie vertalingen van de Statenvertaling, de NBG en de Willibrordvertaling. En daar staat er, je zult niet doodslaan of doden. Maar wat zou betekenen als we letterlijk niets meer mogen doden? Wat zou dat dan betekenen? Ja, dat we ook geen dieren mogen doden. Dus we zouden geen vlees meer mogen eten. We mogen ook geen ongedierte meer bestrijden, zoals die rat en die muis die we onlangs bij ons gehad hebben. Dus zou je geen enkel dier bedreigend ook mogen doden. Als je zo die vertaling zou volgen. Maar in het Hebreeuws worden andere woorden gebruikt voor doden. Je hebt je harag en moed. Maar het wordt in deze tekst verwezen dat ik echt naar het opzettelijk doden van een onschuldige persoon. Maar je kan het ook op zo'n afvragen. Waarom is moord eigenlijk verkeerd? Als we naar de dierenwereld kijken, ja, de dieren vermoorden elkaar toch ook. Om eten te hebben natuurlijk dan. Hè. En veel mensen zullen ook gewoon zeggen, het voelt niet juist dat iemand kan vermoorden. Anderen zullen zeggen dat, ja, je zou in voortdurend naar angst moeten leven. Hey, want als iemand dit steen in jou heeft, zou hij jou misschien kunnen vermoorden. Hè? Of hij is zelf vrij om te doen wat je wilt. Hè? Dus ja, wie heeft mij hier beledigd, ga ik hier hem dood en hier. Natuurlijk voor ons is er wel een diepere waarheid. Hè? Het leven is een geschenk van God. Als iemand het recht heeft om over leven en dood te beslissen, dan is hij het wel. Wat in het Romeum staat, ik laat sterven en ik geef leven. En daarnaast is het leven zelf heilig, omdat God een mens naar zijn beeld heeft geschapen. Elk mens, ongeacht angst, afkomst, leeftijd, gezondheid, status, of dat je persoon graag hebt of niet, draagt dat beeld van de schepper in zich. Het leven van ieder mens is heilig en kostbaar in Gods ogen. En het is ook Gods bezit. Het is zijn bezit. Niet het onze. Dus in België worden er ieder jaar gemiddeld 185 mensen vermoord. En dat is iets meer in uur komt. Gewoon dat van iedereen. Maar er zijn ook vormen die vandaag niet meer als dood of als moord worden gezien. Waar we dan nog heel weinig van horen. Bijvoorbeeld tijdens de Amerikaanse verkiezingen stond abortus heel hoog op de agenda. En voor veel is het doden van een ongeboren kind geen kwestie van goed of kwaad. Er zit nog geen leven, het leeft nog niet. Maar toch zien we in Psalm 139 dat God ons al kent vanaf zijn moederschoot. En ons al zorgvuldig geweest en verborgen. Het ongeboren leven is kostbaar in ons ogen. Abortus neemt eigenlijk het leven weg van een kwetsbaar mensje die zichzelf niet kan beschermen. Voorstanders van abortus roepen dat ze pasen door hun eigen lichaam. Maar ze vergeten dat het leven in hen, dat er niet van hen is. God is de gever en de beschermer van alle leven. Dat hoor je ook diezelfde mensen zeggen. Mensenrechten zijn heel belangrijk. Dan vraag ik me af, welk recht heeft de baby in je buik? Welk recht heeft hij? Als hij dan, zo zijn we gemiddeld 18.000 ongeboren kinderen in België. Ieder jaar opnieuw. Als ik dan moet denken aan mijn kleinkind, dat is niet wel. Dan zo krijg je tranen in mijn ogen. Als je dan, ja, ik weet niet hoe de situatie is van mensen, want mijn dochter wordt 18 in februari. Mirelle is bijna een jaar. Dus je begrijpt dat het een zware periode was voor ons. Dat ze nog wel heel vroeg zwanger was en er ook geen papa in papa is. En er is wel, zij dacht wel na over abortus. Als je mensen denkt, ja, er komt een kindje bij, ja. Dan gaat problemen geven voor haar, want ze hadden naar school. Nou, misschien wel daar te studeren, maar ze heeft wel een kindje dat ze waar ze moet voor zorgen. Ook op andere vlakken. Geld, hè, komt er plots een kindje bij. Heel veel kosten die erbij komen. Ja, ik begrijp wel dat mensen wel denken van, ja, nu is dit een heel slecht moment dat is gebeurd. Maar terug, als je dan denkt, wat wij hem hebben. Als je gewoon het idee zelf, denk zo waard dat je, ja, dat de liefde dat we van haar hebben, de liefde dat ze haar kunnen geven, is onbeschrijfelijk. En dan ben ik eigenlijk heel dankbaar voor dat ze bij ons is. En dan heb je ook nog euthanasie en zelfdoding. Die vraagt natuurlijk veel emoties oproepen. En hier gaat natuurlijk vaak om mensen die ook echt ondraaglijk lijden. Zowel lichamelijk of geestelijk dat ze lijden. En er zijn geen eenvoudige antwoorden voor. Maar we moeten wel blijven beseffen
dat God terug de bron is van elk leven en alleen Hij het recht heeft om over leven en dood te beslissen. In Job staat er, de Heer geeft en neemt. En er staat ook, kies voor het leven. Dat zegt God, kies voor het leven. Dat betekent niet dat we het lijden van anderen mogen negeren. Integendeel, we worden geroepen om in liefde en medeleven naast elkaar te staan. We hebben natuurlijk geluk over de palliatieve zorg, die er is om die fysieke pijn te verlichten, om geestelijke steun te verlenen en ook helpt mensen om in de laatste fase van hun leven met waardigheid en vrede te kunnen doorstaan, zonder ook te ingrijpen in het natuurlijke verloop van het leven. Als we dan kijken, in 2023 kozen 3.400 mensen voor euthanasie. Daarnaast probeerden bijna 9.000 Vlamingen, zelfmoord te plegen in 2022. En 1024 daarvan slaagden erin. Het zijn cijfers die ik laten zien hoeveel pijn en wanhoop er is in de wereld. Zelf ben ik ook door een periode gegaan dat ik zelfmoord wilde plegen. Ook om mijn 18 eigenlijk een poging gedaan heb. Maar heel blij ben dat ik hier nog mag staan. Maar ook bij mijn werk als leerkracht in het buitenonderwijs merk ik dat heel veel jongeren hiermee worstelen. Dat het echt zwaar is. Dat ze niet weten, ja, dat ze soms de zin van het leven helemaal niet zien. De Bijbel spreekt over de heiligheid van het leven. En dat zelfdoding niet is wat God voor ons wil. Wat Hij wel wil, is leven geven. Hij wil vrede geven. Hij wil rust geven aan iedereen. Dat is wel makkelijk gezegd, hè. Wanneer je worstelt met die gedachten, als je amper nog het licht in de wereld ziet, als je enkel maar duisternis voor je ziet, enkel maar wanhoop. En het is gemakkelijk om te zeggen hier vooraan hoe dat je dat moet aanpakken. Ik kan wijzen naar het woord, zoals je hier ook ziet, deze tekst. Ik kan met deze teksten binnen slaan. Ze zijn waar, die teksten. Dus hij zal je zeker niet loslaten en niet verlaten. Hij zal met je zijn en hij zal je behoeden. Maar om te slaan met die teksten, terwijl hij in die diepe put zit, dat is niet hetgeen wat je nu moet doen, denk ik dan, als broer of zuster, met iemand die aan het lijden is. Belangrijk is te luisteren naar die persoon. Die leuk niet ons laten praten. Geen oplossingen bieden. Het is zo belangrijk dat we als kerk, dat we zijn, broeders en zusters, om naast elkaar te staan, om elkaar te steunen, om alles te doen wat we maar kunnen doen voor elkaar. Want er is veel lijden. Misschien niet al iedereen zichtbaar in deze gemeente, maar er is veel meer lijden dan we denken. En daarvoor zijn we hier voor elkaar. En daarvoor hebben we ook onze Heer bij ons. Daar blijf ik toch ook wel op hameren, ook al zie je het licht niet. Blijf de Heer zoeken. Blijf hem zoeken. Hoe diep je ook zit. Probeer het te overtuigen dat God trouw is. Dat hij trouw is. Zelfs hij diepste wanhoop. Natuurlijk, naast die letterlijke moord, spreekt hij niet alleen daarover, maar ook over de vernietigende kracht van woede, van haat en jaloezie. Die ook mensen kan drijven tot bepaalde plaatsen, zoals we het besproken hebben. In de bergrede zegt Jezus, jullie hebben gehoord, dat is gezegd, pleeg geen moord. Wie moord zal zich moeten verantwoorden voor het gerecht. En ik zeg jullie, ieder die in woede tegen zijn broeder of zuster tekeer gaat, zal zich moeten verantwoorden voor het gerecht. Voor Gods gerecht. Dankjewel. Met andere woorden, woede kan net zo vernietigend zijn als fysieke daden. Johannes maakt het nog duidelijker daar. Hè? Wie zijn broeder haat, die is een moordenaar. En als je woede niet onder controle hebt, doe je dingen waar je later wel spijt zal van krijgen. Zoals Jacobus ook zegt, de woede van een mens brengt niets voort dat hij in Gods ogen rechtvaardig is. Deze woorden zou je steeds aan het denken moeten zetten. Het gaat niet alleen om wat je doet, maar ook om wat je denkt, wat je voelt van binnen. Wie herkent dit? Ah, ik zie al een paar mensen knikken. Wel, ik ben er ook heel slecht in de auto. Als ik ergens echt kwaad kan worden, is het wel daar. En mijn vrouw zit kijken van, die meter toch. En op het moment zelf heb je niet door. Maar achteraf heb je zoiets van, wat doe ik nu weer? Die hoort mij toch niet. Zit ik hier te roepen en te doen, maar die hoort mij niet. En eigenlijk, voor mezelf ook eens, ik maak mezelf druk voor iets dat ook geen nut heeft. En toch, iedere keer val ik daarin. Ik probeer er de gewoonte van te maken om te bidden voor ik met de auto rijd. Maar veel keren vergeet ik het toch, omdat we moeten haasten of zoiets. En dan is het terug gebeurd voordat ik het zelf besef. Naast die woede dat we kunnen hebben, is ook jaloezie een heel belangrijk en heel erg iets. Moeten we maar denken aan Kain en Abel. Laat zien hoe die gevoelens werkelijk kunnen zijn. Het leidt niet alleen tot zonde, maar het maakt relaties kapot. Het kan ook levens kapot maken. Met de woorden die we te veel kunnen gebruiken. Beledigingen, roddels, ook sneller gedaan dan we denken. Kwetsende opmerkingen doen, die misschien geen fysieke pijn geven, maar ze kunnen wel iemand van binnen volledig breken. Vroeger had ik altijd het gevoel dat mijn vader mij een niemand vond. Als ik in mijn kamer zat, zag ik hem soms kijken naar boven, precies met die ogen van, wat doet hij eigenlijk? Hij heeft mij eigenlijk heel lang gevolgen gehad op mij. Want ook toen ik naar school ging, was ook niet de beste periode. Ik werd veel gepest. Dat was ook een van de dingen, toen ik met die dingen die gebeuren zijn met de haan, toen ik op school zat vroeger, had ik iets van, ik ga ze later ooit een keer terugpakken. Dus ik moet dan maar terugdenken aan die film. Hè. Zal ik in gedachten zo verder gaan en dat zou mogen. Hè, misschien had ik dat al wel gedaan ook. Wat zij mij allemaal aangedaan hadden. Maar het is ook soms zo dat we denken dat een ander ons niet graag heeft, dat een ander moeite met ons geeft, maar dat het in principe niet zo is, omdat we ook niet altijd genoeg praten. Ik wist eigenlijk pas op mijn... ook zo lang niet geleden, ja. Op mijn 30e dat mijn vader juist trots is op mij. Toen ook al. Maar ik dacht dat hij niets van mij moest weten. Dus al die jaren heb ik mij eigenlijk zorgen gemaakt, mijzelf gekleineerd eigenlijk, voor iets dat geen waar was. Maar intussen is dat wel dat gevoel dat heel sterk in je is. Dat heel moeilijk is om dat terug, wat er volledig weg te krijgen. Als ons laten leiden door je woede, je haat, jaloezie, negativiteit, dan overtreden we ook dat zesde gebod. Want Jezus verwacht van ons het tegenovergestelde. Hij wil dat we kiezen voor het goede. Zoals u ook zei, gelukkig de vredestichters, want zij zullen kinderen van God genoemd worden. Zelfs als ons onrecht aangedaan wordt, moeten we geduldig zijn en blijven doen wat goed is. En terug, weer niet makkelijk. Maar het is wel onze... Hij vraagt het wel van ons. Hij verwacht het wel van ons. En we moeten dat van onszelf ook verwachten. Dat we doen wat hij van ons vraagt. God vraagt ons om te kiezen voor vergeving, voor liefde. Want toen Jezus aan de kruis hing, bad hij, Vader, vergeef hen. Want ze weten niet wat ze doen. In zijn diepste pijn koos hij voor vergeving en hij gaf ons het ultieme voorbeeld dat liefde en vergeving mogelijk is. Zelfs wanneer alles tegen zit. Het is geen gemakkelijke keuze. Het vraagt om moed en vertrouwen. Maar het reinigt ons hart ook. Het doet de haat, het doet de boosheid weg. Of dat nu al onlangs was, of misschien een boosheid dat we nog hebben van 30, 40, 50 jaar geleden. Vergeving is geen zwakte, maar is een teken van kracht. En door te vergeven tonen we ook onze toewijding aan God. Toon je eigenlijk dat je hem vertrouwt. En op dat moment weerspiegelen we ook Gods liefde aan deze wereld. Want wat u voor de mensen van deze broeders gedaan hebt, hebt u ook voor mij gedaan. Hebt u voor Jezus gedaan. Het verhaal van de barmhartige Samaritaan laat zien hoe je het zesde gebod eigenlijk in praktijk zou kunnen brengen. We kennen wel het verhaal. Een man werd beroofd en werd voor dood achtergelaten. Twee religieuze leiders, een priester en een leviet, liepen hem zomaar voorbij zonder te helpen. Dan hebben we de Samaritaan die wel stopt. Hij hielp, zonder vooroordelen, pure medelijden. En hij was bereid om zijn tijd, zijn middelen en zijn energie te investeren om een ander te helpen. Moet er ook aan denken, de persoon die daar lag, was waarschijnlijk ook niet echt een vriend van de Samaritanen. Die hem waarschijnlijk, misschien zelfs die Samaritaan zo genegeerd hebben als hij daar lag. Nee? Maar de Samaritaan deed het. En hij dat verhaal toont ons aan dat Gods liefde actief moet zijn. Vraagt om daden, vraagt om help. Om te helpen, om te troosten, om lief te hebben, om te luisteren. Om bereid te zijn zelfs offers te geven voor een ander. Luther schreef ook, het is niet alleen een zonde om kwaad te doen, maar het is een zonde om het goede na te laten. Het nalaten van hulp aan een medemens, wat nu in honger, koude, bedreiging voor zijn leven betreft, in Gods ogen eigenlijk ook gelijk gaan staan aan moord. De Samaritaan werd niet geleid door die vooroordelen en vijandigheid, door compassie en liefde. In Gods ogen is elk leven kostbaar. Ook de mensen die ons kwetsen, wanneer we onrecht ervaren. Of de mensen die tegen het geloof zijn, die antichristen zijn. Want soms heb ik het, of dat het vooral meer Amerikaanse toestanden zijn. Maar ik vind zo'n manier waarop ze omgaan met bijvoorbeeld mensen die transgender zijn of holibi zijn of LGBTQI, dat toch wel soms op manier, in veel gevallen op manier mee omgaan wordt die helemaal liefdeloos is. Ik vind het altijd zonde natuurlijk, maar je moet er altijd die mensen met liefde naartoe gaan. Niet met haat, niet met vooroordelen. Door te vergeven dragen we onze boosheid en pijn over aan God. Het opent ons hart voor God als we het vergeven. Het is niet alleen een plicht, maar het is ook een geschenk dat we aan onszelf kunnen geven. En vooral ook aan anderen. Hoe kunnen we dat nu in ons eigen leven wat toepassen? Belangrijker natuurlijk, bidden. Veel bidden. Bidden voor vrede en vergeving. Geef je boosheid en pijn aan God in het gebed. En vraag Jezus om hulp om het ook echt weg te nemen. Zoek verzoening. Heb je ruzie met iemand? Zet dan de eerste stap naar herstel. Wees bereid om te vergeven zoals Jezus. Toon liefde in actie. Zet je in voor je medemens, als de Samaritaan. Ook geduldig zijn. Want vergeven kan moeilijk zijn. Vooral als die pijn al heel diep zit. Maar het is een teken van liefde en kracht. En dat is ook wat we krijgen van de Heilige Geest. Probeer te werken aan die innerlijke vrede. Laat je niet meeslepen door negatieve gevoelens. Nu over jezelf en over een ander. Die komen niet van God. Zelf hoop ik dat die relatie met mijn buren terug goed komt. Ik hoop dat we terug door één deur kunnen. Dat we misschien op een normale manier terug kunnen praten. Dat hoop ik echt, daar bid ik ook voor. Maar het is moeilijk. Het ding is ook, hoe doe je dat? Dat moet je die vraag stellen. Nu hebben wij de rechtszaak dus gewonnen. Zij moeten ons redelijk wat geld. Om voor de kosten van de rechtszaak die we ook gegeven hebben. Om nu naar hen toe te gaan en goeiedag te zeggen. Ik denk dat het meer een extra mes in de wonden steken zou zijn. Hè? Dus je moet ook wel wat kijken. Hè, wanneer is de beste tijd ervoor? Wanneer doe je dat? En dat kan soms, denk ik wel, soms ook heel lang duren. Ik denk niet dat je, als er iets is, dat je dat meteen ook moet er wel aan werken. Je moet proberen dat er wat rust komt eerst. En dan dat er een bidden voor een opportuniteit om dat wel terug proberen goed te kunnen maken. Dus het zesde gebod hier is eigenlijk veel meer dan een verbod op niet doden. Op doden. Het is vooral een oproep om voor liefde te kiezen. Het is vooral een oproep om vrede te brengen en Gods licht te laten zien in de wereld. En dat vraagt ook een levenslange toewijding van ons allemaal. Mogen we de kracht vinden om dit gebod elke dag te leven. Door te vergeven, door lief te hebben en vrede te stichten. In de wereld om ons heen. Amen.
Dank u wel, Dimitri. Een zware boodschap om over na te denken. Maar het is goed dat we blijven kijken naar de goedheid van God en naar zijn liefde. Dit is ook ons gebed iedere dag. We gaan samen afsluiten met een lied, de goedheid van God, en we gaan recht staan.
Steeds aan de goedheid van God.
stem. Leidde mij door al mijn dalen. U was dichtbij in het donkerste nacht. Heer, ik ken u als een vader. Ik ken u als een vriend. Ik leef met u in de goedheid van Vader, dank u wel voor dit moment dat u geeft. Dank u dat we hier echt samen mogen zijn rond uw woord. Dat we samen terug mogen rust vinden in u. Dank u dat we terug mogen beseffen dat u onze God bent. Dat u onze Vader bent. En dank u dat we mogen beseffen hoe groot die liefde is van u voor ons. Vraag echt, Vader, dat uw woord helemaal in ons leven mag echt duidelijk worden en dat we ook echt mogen leven in uw woord. Vraag echt dat u werkt in onze levens, dat u werkt in de levens van mensen rondom ons. En vooral dat we in iedere situatie mogen echt geleid worden door u. Wat dat die omstandigheden ook zijn, Vader. Dank u voor dit moment. Dank u voor deze dag. Amen. We gaan afsluiten met de dienst. Ik denk dat gisteren ons nog iets wou meedelen, vertellen. Of je dat ik het toe gisteren? Oké, dus gisteren heeft dus een boekje klaargemaakt, een gebedsboekje voor voor mensen in onze gemeente. En zij vraagt nog dat er nog dat foto's nog worden doorgestuurd naar haar, zodanig dat ze het boekje kan vervolledigen. Dus laten we eventjes samen helpen om die foto's naar haar door te sturen. Natuurlijk met goedkeuring van de mensen die erin willen staan. Dit was haar oproep. Er staan een paar mensen niet in. Wat dat wij gaan doen, ik ga met Nick ook een keer kijken om foto's ook eraan te raken. We gaan samen eens naar kijken ook. Dus ik denk dat gisteren het de komende weken zal finaliseren, het gebedsboekje. Deze week wordt het gefinaliseerd. Oké, dus dat is het boekje. Niet vergeten, volgende week, 8:30, kerst, ontbijt. Daarna kerstdienst samen. Andere mededelingen staan nog in potscherven. Dus verder, tijd voor koffie. Tijd om samen te praten. Dus voilà, goeie zondag.